en live en te verstaan, hoop ik. En ook zonder kraak en echo, hoop ik. We gaan het zien. Er waren wat geluidsproblemen vorige week. Begin deze week probeerde dat op te lossen. Dat lukte nog niet helemaal goed. Dus vandaar dat ik wat later ben deze week. Maar wel, ik probeer het wel gewoon weer live. Dus we gaan het zien. We gaan beginnen inderdaad. Welkom in de chat. Laura, Les, Robert zie ik. Hartstikke leuk. Een beetje een raar tijdstip misschien, maar het moest even zo. Het moest even zo. Je kunt ook gewoon altijd terugkijken natuurlijk. Dan is hij ook gewoon nog vers. Vers genoeg. We gaan het natuurlijk wel over actualiteit hebben, maar ook over andere zaken. Dus dan kun je dat gewoon in de loop van de week terugkijken. Up to date. Vandaag is het lente, jongens. Het is 21 maart. Donderdag 21 maart. En nog niet echt heel lekker weer vandaag, maar we hebben het volgens mij deze week al best wel getroffen, toch? Mag ik zeggen. En de bomen staan weer in bloei. Nou, ik vind het altijd een mooi moment van het jaar. Goed, kom gezellig binnen. Pak wat te drinken erbij. Als je dat hebt. Of nog niet hebt, moet ik eigenlijk zeggen. En ja, we wachten nog even tot iets meer mensen misschien binnen zijn. Want het is nog niet, het loopt nog niet echt storm, maar ik snap het ook wel. Even kijken. Ik heb in de aankondiging staan dat ik de nieuwe sekswet ga bespreken. Dus als er kleine oortjes in de zaal zijn. Maar goed, ik ga natuurlijk niet heel plastisch worden of zo. We gaan het gewoon netjes over het juridische aspect hebben van deze wet natuurlijk, van deze ontwikkeling in de samenleving, die ik in de titel heb genoemd, een soort dat het denkt aan, ik moet denken aan Victoriaanse tijden. Dat ga ik natuurlijk uitleggen waarom ik dat denk, deze nieuwe wet. En het is eigenlijk gewoon de wet seksuele misdrijven, die wordt aangepast straks. Verkrachting gaat straks meer betekenen dan met dwang seks hebben. Het wordt opgerekt eigenlijk. Dus dat gaan we bespreken. Als hoofditem. Dus jongens, maar we gaan ook eventjes formatiedebat dingetjes bespreken. En nog wat nieuws, ander nieuws wat ik voorbij zag komen. En we gaan gewoon aftrappen, denk ik. Vergeet niet te liken, te delen en te abonneren op het kanaal. Volgens mij zitten we nu boven de 19.000 abonnees. Dus dat gaat lekker omhoog nog steeds. Dus daar ben ik ontzettend blij mee. Dus abonneer je als je dat nog niet hebt gedaan. Daar help je me sowieso mee. Maar ook dus door te liken en te delen met andere mensen die misschien mijn kanaal nog niet kennen. Dat waardeer ik ook heel erg. En doe ook een donatie als je iets kunt missen. Een kopje koffie bijvoorbeeld. Dat kan hieronder via de linkjes. En dan kan ik groeien, bloeien en verder stoeien, zoals het heet, met de waanzin van deze tijd. Want ik denk dat een bijdrage voor het vrije woord nog steeds heel erg belangrijk is voor alle mensen trouwens die het vrije woord nog belangrijk vinden en dat ook praktiseren. En zo houden we natuurlijk een beetje ons hoofd koel ook in alle gekte. We gaan van crisis naar crisis en het is echt best wel, het is het alomvattend een beetje aan het worden. Hè? Het heeft behoorlijk veel invloed natuurlijk ook, niet alleen de nationale politiek, de nationale situatie, maar ook dus wereldwijd. Dus waar moet je soms beginnen? Dat denk ik ook heel vaak. Waar moeten we nog beginnen met het duiden? Want er is zoveel waar je naar kunt kijken. En maar zoveel tijd in een dag. Zeg ik ook even tegen mezelf. Dus minions der lage landen, kom gezellig eventjes een bakkie doen. Zie je, het helpt wel. We zitten nu al bij 140 kijkers. Dus ik ga gewoon beginnen, denk ik. Ja, de minions, laten we even beginnen. Dus het formatiedebat loopt eigenlijk zoals we kunnen verwachten. Het is altijd weer de rechts tegen links. Frans Timmermans, die gisteren Wilders een messiascomplex verweet in de Tweede Kamer. Dat was mij even opgevallen. Ik zag het clipje voorbij komen. Ik heb ook zelf nog even een uurtje gekeken naar de sprekers. Maar goed, het gaat natuurlijk de hele dag door. Maar dat viel natuurlijk heel erg op. U heeft een messiascomplex, zei hij tegen Wilders. En toen het eerste wat ik dacht was, dus Frans Timmermans kent in ieder geval het woord messiascomplex. Dat is in ieder geval een begin van zelfinzicht misschien. Want dit is natuurlijk een projectie. We kunnen over Wilders ook van alles vinden. Hè? Het complex wat Wilders heeft. Ik denk dat veel politici een complex hebben. Beetje flauw misschien, maar je snapt wat ik bedoel. Maar het messiascomplex is natuurlijk wel een heel bijzondere vorm van politiek bedrijven. En dat zien we met name natuurlijk op links heel erg gebeuren. En met name bij mensen als Frans Timmermans, die vinden dat de hele wereld moet draaien om hun. Dus wat wij mogen eten, wat wij mogen vinden, wat wij mogen doen, wat wij vooral niet mogen doen. Dat wij voor de planeet moeten zorgen, voor iedereen eigenlijk behalve onszelf. Dus dat is het Messias-complex, het redden van de mens. De mens moet eigenlijk weer gezuiverd worden via de Messias. En dat zijn mensen als Frans Timmermans, die een mond vol hebben van verbinding en iedereen bij elkaar houden enzovoort. En dat doet hij via de weg van het uitsluiten van oppositie in Nederland. Dus als we het over Messias-complex willen hebben, dan denk ik dat Frans Timmermans in de spiegel mag gaan kijken, als die in die spiegel past, in ieder geval. Er zullen toch wel spiegels zijn waar die in past, lijkt mij. Dus dat was heel grappig. En natuurlijk ook de Minion-opmerking die hij maakte. De Minions die op bij de PVV zouden zitten. Natuurlijk heel denigrerend en flauw. Niet grappig ook. Ik bedoel, je mag best een beetje elkaar een beetje de maat nemen of zo. Maar dit is de Minions. Het downgraden gewoon van honderdduizenden, miljoenen, denk ik zelfs. Miljoenen kiezers in Nederland die op die partij hebben gestemd. Dat is niet, denk ik, de boel bij elkaar houden. Maar goed, nogmaals, Frans Timmermans, zijn idee van verbinding is natuurlijk eerst iedereen opvoeden aan de verkeerde kant. Dat is, maar dan pas komt het goed in Nederland. En hij zei ook in de wandelgangen volgens mij nog van over dat programmakabinet, van ik ben het daar niet meer eens, want Wilders mag niet aan de knoppen van de macht zitten. Dus een democratisch gekozen partij met 37 zetels mag niet aan de knoppen van de macht zitten. Oké. Want links, wat in feite gedecimeerd is al, als je gewoon naar de maatschappij kijkt, hoe mensen reageren op linkse standpunten, het wordt steeds duidelijker, denk ik, ook gewoon bij mensen onderling, dat het gewoon eigenlijk een beetje voorbij is met al dat woke en al die klimaathysterie en die oorlogsretoriek. Mensen schuiven eigenlijk als vanzelf gewoon langzaam richting rechts, noem ik het dan maar even. Het is eigenlijk genormaliseerd om rechts te zijn. Gelukkig, zou ik willen zeggen. Maar ja, het is natuurlijk nog een ander verhaal of rechts een goed genoeg verhaal heeft om daadwerkelijk inderdaad macht aan te kunnen en om daadwerkelijk veranderingen door te voeren. Ik denk dat dat nog heel lastig wordt als je ziet dat links eigenlijk alles in handen heeft. De media, de instituten, universiteiten enzovoort. Dus zolang zij dat hebben, dan blijft het natuurlijk gewoon een soort schijndemocratie, denk ik. Een voorbeeld daarvan is Laurens Dassen, die dan gisteravond een half uur bij de NPO mag zitten. De voorman van Volt. Die staan nu 3 zetels in de peilingen, geloof ik. En hij mag daar komen vertellen over het gevaar van rechtsradicaal. Dat is, dus hij heeft eigenlijk geen mandaat. Hij heeft helemaal, niemand wil op, stemt op hem. Niemand wil eigenlijk van hem iets horen. Maar toch wordt hij daar neergezet. En dat is hoe de media nu werken. Ze gaan over de hoofden van de mensen heen. Gewoon mensen poppetjes neerzetten. Die gewoon doorratelen. Zoals de viooltjes op de Titanic. En praten over waar het gevaar zou zitten. Terwijl natuurlijk steeds duidelijker wordt dat dat zit in het vastlopen eigenlijk van een gezonde ontwikkeling. Namelijk naar een ander soort politiek ideaal. Maar goed, het moet dan maar via de harde lessen, denk ik, gebeuren. Hele harde lessen. We gaan het zien. Maar dus een ander voorbeeld, en dan gaan we het meteen maar even hebben over het bloeddebat wat mainstream media heet. Dus het formatiedebat. We kunnen het er verder over hebben, maar ik denk dat jullie daar heel veel al over hebben gezien. Het programmakabinet wat er komt, 8 weken de tijd, een hoofdlijnenakkoord. Ik denk dat dit de laatste, ja, eigenlijk de laatste troef is, of de laatste poging is van deze samenstelling. Dus BBB, BVV, VVD en NSC, om echt serieus dus een kabinet te formeren. Dus dat is met die 2 nieuwe informateurs. Als dit niet lukt, denk ik, dan is het wel klaar. Dus ik ben eigenlijk wel opgelucht dat dit nu uit is gekomen. Dat dit het nu is. Dit is denk ik het hoogst haalbare. Dus laten we er gewoon maar even op wachten wat eruit gaat komen. En het is in ieder geval beter dan Frans Timmermans in het torentje. Maar goed. Dat zei hij trouwens ook nog in de Kamer. Van Wilders zei van, ja, u wordt in ieder geval geen minister-president. En toen zei Frans Timmermans, daar gaat u niet over. Wat op zich waar is natuurlijk. En toen zei hij nog, het is een hele grote eer om hier in de Kamer te zitten. En toen moest ik een beetje lachen van binnen. Want ik heb het idee dat Frans Timmermans zich helemaal niet zo heel fijn voelt in de Tweede Kamer. Hij wil graag natuurlijk een hoge functie. Dat is hoe Frans Timmermans gewired is. En Vos verleert niet zijn streken. Hij heeft ook volgens mij min of meer openlijk ook gesolliciteerd voor die functie van Ursula von der Leyen. Maar daar willen ze hem niet hebben. Dus hij zit een beetje tussen wal en schip op dit moment. Dus het is heel gevaarlijk ook bij dit soort mensen. Dus ik zou het een beetje in de gaten houden. Zet het geluid te zacht? Dan zet ik hem wat harder. Is het beter? Je hebt zelf ook een volumeknop. Misschien had dat ook nog helpt. Dat zou kunnen. Volt heeft 2 zetels, zegt iemand. Ja, nou, ze zouden op 3 staan, geloof ik. Ik weet niet precies. Volt is echt zo'n reclamebureau-partijtje. Duidelijk, toch? Maar het werkt niet meer. Het is niet hip, het is niet leuk. Jongere mensen stemmen er niet op. Is het geluid nu beter? Goed, maar goed. Ik wilde dus naar dat bloedbadverhaal. Wat ik al zei, dus de media die roeptoeteren gewoon nog het geluid wat eigenlijk al is uitgedoofd, min of meer, binnen de samenleving zelf. En dan heb ik het over het alarmisme, over klimaatangst, over al die dingen die eigenlijk niet meer zo spelen. Mensen zitten heel erg nu in hun eigen onzekerheid over gewoon het dagelijks leven. En zijn niet meer zo bezig met al die luxe problemen, zullen we maar zeggen. En dat gaat ook niet veranderen. Maar goed, dus over de hoofden heen wordt er gewoon nog doorgegaan. En dat zien we ook gebeuren, dus bij het fabriceren van die hoaxen. Dus dat zijn bijvoorbeeld uitspraken van Trump, die natuurlijk al jaren uit context worden gehaald. Hè? De Fine People hoax onder andere, die hele January 6 insurrection, drinking bleach, hè? Dat je bleek zou moeten drinken of zoiets tijdens corona. Ja, er is een hele waslijst, die kun je ook vinden, waarin van hoaxes over uitlatingen van Donald Trump, die dan zouden aantonen dat hij natuurlijk een extremist is en dat hij Hitler is en zo. Dus dat is natuurlijk het doel daarvan. En die lijst wordt steeds langer en al die hoaxes zijn inmiddels al gedebunked via natuurlijk de nieuwe media met name. Maar je ziet dat ook steeds meer doordringt tot de gewone bevolking eigenlijk. Omdat X op dit moment ook heel actief is, moet ik zeggen, in het debunken van nepnieuws. Dan heb ik het dus over vrije media, maar ook ja, allerlei mensen eigenlijk. Ik zie dat de hele tijd in mijn tijdlijn voorbij komen. Nieuwe mensen die dus ook bezig zijn met het debunken van nepnieuws vanuit de mainstream media. En waarbij ook wordt gezegd, het lijkt wel alsof ze echt de schaamte nu helemaal voorbij zijn. Het is ook steeds makkelijker om aan te tonen dat het nep is, dat het leugenachtig is. Misschien is dat een beter woord. Ik hou niet zo van de term nepnieuws, maar de leugenachtigheid van de mainstream media wordt steeds duidelijker. Niet alleen in dat je het zelf kunt checken, maar ook de intenties die je erachter ziet steeds vaker. Dus er wordt steeds meer ook het geconstrueerd vanuit de waarheid. Dus het bloedbad waar Trump toe zou hebben, nou niet opgeroepen, maar Trump had gewaarschuwd dat er een bloedbad zou komen als hij niet herverkozen zou worden dit jaar. Dat heeft hij nooit, tenminste dat heeft hij gezegd in de context van als de auto-industrie de Chinese bedrijven binnenhaalt in Amerika en dus daar goedkopere auto's gaat maken met goedkopere arbeid ten nadele van Amerikaanse arbeidskrachten, dan ontstaat er een economisch bloedbad. En een bloodbath is ook in het woordenboek een metafoor voor een economic disaster. Dus hij heeft een perfecte metafoor eigenlijk genomen. Een erkende metafoor, zou je kunnen zeggen. En duidelijk in een context uitgesproken tijdens een toespraak. De mainstream media pakken alleen dat woord en beweren daar dan dus mee dat hij een bloedbad wil of zoiets. Dat hij geweld wil. Maar ze weten ook wel dat ze het niet precies zo kunnen zeggen. Dus ze maken gewoon een kop. Hè. De Telegraaf deed er ook aan mee. En heel veel Nederlandse kranten waar je dus kan opmaken dat Reuters en al die, dus het hele Belgische bedrijf, wat alle media in handen heeft, die die copy-paste eigenlijk gewoon die berichten. Er is geen journalist in Nederland die dan denkt van, nee, ik moet eigenlijk het hebben over de context. Juist om dus andere media te corrigeren. Dat is je taak als journalist. Maar dat doen ze dus niet. Dus ze maken een kop waaruit dus een gemiddelde nieuwsconsument die weinig tijd heeft, die gewoon kranten scant, eventjes snel nu.nl kijkt, denkt, oh jeetje, nou een bloedbad als hij niet wordt verkozen. Dat zal wel betekenen dat hij dan heel boos is als hij niet wordt verkozen en dan moeten we oppassen. Dat is het doel van de kop. En dan zie je halverwege het artikel de context verschijnen, maar de meeste mensen redden het niet natuurlijk tot halverwege het artikel. En daar anticiperen media op. Media zijn geworden, verworden tot kleine, ze bieden eigenlijk gewoon kleine snackjes aan mensen, politiek correcte snackjes aan, die hun bestaande mening moeten bevestigen. Alleen mensen die hun bestaande mening willen bevestigd willen zien, zullen dit nieuws inderdaad één op één overnemen. Mensen die hebben geleerd dat Trump gevaarlijk is en daar niet uit willen, om wat voor reden dan ook, omdat het bij hun wereldbeeld past, die hebben het bloedbadverhaal gekregen om weer dat gevoel inderdaad te bevestigen. Oh ja, Trump is slecht, net als Poetin is slecht, die zijn goed. Dus het wereldbeeld blijft daarmee intact. Maar wat ik al zei, op X en ook Elon Musk heeft daar aan meegedaan, zag je dat er meteen eigenlijk vanaf het eerste moment een tegenoffensief begonnen is over dat bericht. En ik heb niet eerder gezien dat zo massaal gebeurde. En ik denk dat er zijn ook volgens mij wel krantenkoppen aangepast of zo. Ik weet niet precies, ik zag iets voorbij komen. Maar dat is een gunstige ontwikkeling, dat we dus ook individuele journalisten daarmee in hun hemd gaan zetten en heel veel druk gaan uitoefenen op die op dat soort berichtgeving, die stijl van berichtgeving, waarin heel gemakzuchtig wordt overgeschreven wat er wordt gezegd vanuit Amerika. Of wat je ook vaak ziet wat journalisten doen, is controverse. Zat er dan controverse over uitspraak Trump? Dus dan nemen ze wat afstand in feite. En dan maken ze er controverse van. Wat eigenlijk bedoelt, waarmee ze eigenlijk bedoelen, er is ruzie over of het bericht wel of niet klopt. Maar ik ga het niet uitzoeken. Dus ik noem het gewoon een controverse. Er is ruzie over wat Trump heeft gezegd. Dus dan maak je er een soort meta-nieuwsbericht van. Dat is ook wat ze vaak doen. Maar ik vond dat een hele grappige voorbeeld deze week. Was het deze week? Ja. Van nieuws wat dan dus totaal in de mainstream media hun gezicht ontploft. Dat is wel wat er dan gebeurt. Niet dat ze daardoor mee zullen stoppen, denk ik, met dit te doen. Want dit is, de computer says no, weet je wel. Je kunt niet zomaar opschrijven wat hij echt bedoelt. Hè? En trouwens, een metafoor gebruiken, zoals een bloedbad, hè? Mag wel aan de andere kant. Hè? Dus het extremistisch geweld vanuit rechts en dreigingen. En, dat mag wel. Dat mag je allemaal vaag houden. Maar op rechts wordt elk woord letterlijk genomen. Het wordt letterlijk genomen in de hoop dat mensen dan daarop aanslaan. Dat is gewoon hoe het werkt. Daar moet je denk ik gewoon rekening mee houden dat zo zal blijven, denk ik. Goed. Eventjes kijken wat hier gebeurt. In de chat. Goedemiddag. Ja, de meeste mensen zijn natuurlijk gewoon heel druk met andere dingen. Dat snap ik. Het is minder druk dan normaal. Dat geeft niks. Dus, mainstream media. Ja, ik bedoel, ik denk dat het duidelijk is, toch? Nog een ander voorbeeld dan. Dus over de verkiezingsuitslag. Of de verkiezingen van in Rusland. Hè? Dus Poetin is nu dus weer herkozen. 87,8% van de stemmen. En wat doet dan vervolgens NOS en bijvoorbeeld PNR? Die hebben dan in hun berichtgeving het woord verkiezingen tussen aanhalingstekens staan. En BNR die schreef, Poetin wint, en dan wint tussen aanhalingstekens, en dan vervolgens het nieuws met de cijfers, de uitslagen, bla bla bla. Goed, je kunt het hebben over hoe vrij zijn de verkiezingen in Rusland. Hoe veel ruimte en vrijheid heeft de oppositie in Rusland? Daar kun je best wel een artikel over schrijven. Daar kun je onderzoek naar doen en zo. Maar dat gebeurt niet, want er wordt meteen uitgegaan van dat de Russen toch absoluut niet uit vrije wil voor Poetin zouden kunnen kiezen. Dat is onmogelijk. Want het uitgangspunt is, Poetin is slecht. Dus hoe zouden mensen daarop kunnen stemmen, behalve als ze daartoe gedwongen worden, direct of indirect. Terwijl als je de cijfers bekijkt en de peilingen die zijn gehouden, ook in het Westen zijn onderzoeken daarna gedaan, blijkt dat inderdaad heel veel Russen achter Poetin staan. En die 21 mensen die dus deze week bij de Russische ambassade in Nederland stonden, zijn niet representatief daarvoor. Probeert de NOS natuurlijk wel te construeren, deze mensen tegen Poetin, maar denk maar 21 mensen maar, voor zo'n autocraat, voor zo'n autoritaire leider die de wereld bedreigt en straks Polen gaat binnenvallen, maar 21 mensen. Apart. Nou ja. En los daarvan, los van een analyse over de wil van de Russen en waarom ze dan op hem zouden stemmen vrijwillig, kun je het ook gewoon heel rationeel bekijken. Dus in de zin van, wat zien we gebeuren? Dat we zien dat Rusland economisch nu heel goed gaat, ondanks de sancties. Dat was ook te voorspellen natuurlijk. Het Westen heeft zich daarin dus heel erg vergist. Waarom zouden Russen dan deze man wegstemmen? Dus los van of die goede intenties heeft met hun, dat is niet hoe een bevolking reageert op voorspoed. En dat is gewoon hoe het zit. En daar mogen we kunnen er zelfs wel een beetje jaloers op zijn, misschien zelfs. Kijk, wij stemmen gewoon nog op dezelfde mensen die ons de vernieling in klimaten, zeg maar, en immigratiebeleid voeren tegen de klippen op. Dan gaan we gewoon, dan stemmen we wel uit vrije wil, zeg maar, op onze eigen beulen. Hè? Op Rutte en zo en al die mensen. Want dat is gewoon the right thing to do. Hè? Want we zijn natuurlijk wel, we gaan natuurlijk niet op rechts, echt op rechts stemmen. We gaan natuurlijk niet voor verandering stemmen. Want dat zou ondemocratisch zijn. Nee, we gaan mee in de grote beschavingsval in het Westen. En Poetin reageerde ook op een vraag van een journalist. Een Amerikaanse of Britse journalist die hem dus de maat nam en zei van, dit zijn toch, hè, u heeft geen democratische verkiezingen gehad. En toen antwoordde Poetin daarop, een beetje met een jijbak, maar goed. Dat mag, denk ik, in de politiek wel. Het gebeurt ook heel veel. Maar hij zei, in Amerika gebruiken jullie juridische instrumenten om jullie oppositie kapot te maken. En dat doen wij hier niet. Zoiets zei hij. Dacht ik, ja, oké, dat is wel eventjes iets om over na te denken. We zouden er zelf over moeten nadenken natuurlijk. Maar is dat niet wat er gebeurt inderdaad in Amerika met Trump op dit moment? Het hele juridische instrumentarium wordt opgetuigd om Trump te vervolgen voor feiten die nog steeds tot op vandaag niet bewezen worden kunnen worden. Of hem in ieder geval nog niet achter de tralies hebben gekregen. Maar wel heel veel ruis op de lijn veroorzaken. En natuurlijk heel veel woede ook wekken bij de achterban. Wat niet, ja, als je het wil hebben over de democratie, is dat natuurlijk ook niet goed om mensen zo uit te sluiten. Maar goed, dus dat, dat was even een observatie. Dat, trouwens, hij heeft het wel vaker over hoe wij het hier doen. Als reactie op beschuldigingen aan zijn adres. Stof tot nadenken, lijkt mij. Maar goed, om een beetje kijken. Ja, we gaan beginnen met die wet, want anders dan doof ik helemaal uit met al dat nieuws, jongens. Wat eigenlijk weer overgaat in iets anders, morgen, toch? Morgen is er weer wat anders. Oké, de nieuwe sekswet. Nogmaals, als er kleine oortjes zijn, misschien eventjes uit de kamer. Maar ik ga het gewoon puur even over de juridische kant daarvan hebben. En ja, dat. Ik zag dit bericht dus op 18 maart, RTL Nieuws. Ik had er al een beetje van gehoord, maar het wordt nu dus heel concreet. De nieuwe wet, gaat waarschijnlijk per 1 juli in. Ik lees even het kopje, dan hebben jullie meteen de samenvatting. Er staat, er komt een nieuwe sekswet waardoor seks zonder expliciete toestemming eerder als verkrachting kan worden aangemerkt. Ruim 25.000 politieagenten zijn al opgeleid in aanloop naar de nieuwe wetgeving, waarvan het streven is om die per 1 juli in te laten gaan. Ja, wat verandert er precies? In de huidige wet wordt verkrachting pas bestempeld als verkrachting als het slachtoffer kan aantonen dat de seks onder dwang is gebeurd. Dus bijvoorbeeld wanneer iemand met een pistool op zijn slaap wordt gedwongen tot het hebben van seks of op een andere manier met geweld bedreigd wordt. Onderzoeken naar verkrachtingen lopen vaak vast, dat klopt, omdat vaak niet bewezen kan worden dat het slachtoffer echt geen seks wilde. Ja, dit is natuurlijk een groot probleem, want bij elk geweldsdelict, of het nou moord, doodslag, mishandeling of verkrachting is, heb je gewoon bewijs nodig. Bewijsmiddelen zijn vooral getuigenverklaringen natuurlijk, kunnen ook medische bewijsmiddelen zijn, maar ja, dus onderzoeken aan het lichaam wat bewijs kan opleveren, maar het zijn natuurlijk vooral getuigen en dat is bij verkrachtingszaken nou eenmaal vaak niet voorhanden, hè, dat soort bewijs. Dus dat is inderdaad een probleem. Maar hoe kun je zo'n probleem oplossen vervolgens? Ja, je kunt moeilijk mensen gaan veroordelen zonder bewijs. Ik denk dat we daar inmiddels ook wel nog steeds, in ieder geval moet ik zeggen, het over eens zijn dat we die weg niet op moeten gaan. Al heeft die hele MeToo-beweging wel een aanzetje daartoe gegeven. He, toen was het op een gegeven moment believe all women. Dus als vrouwen zeggen dat het is gebeurd, dan is het gebeurd. Dus dat ontstond al vrij snel. Dus he, vanaf 2018 kwam MeToo op en toen werd dat geluid op een gegeven moment heel erg snel groot, zeg maar. Dus het believe all women verhaal. Ik heb daar toen ook meteen tegen ingebracht dat het echt de verkeerde weg is. Want waarom zouden we vrouwen geloven in plaats van mannen? Omdat zij per definitie kwetsbaar zijn, omdat ze altijd gelijk hebben. Ik weet dat wij dat imago natuurlijk hebben als vrouwen, dat wij denken dat wij altijd gelijk hebben, binnen het huwelijk, binnen relaties, op de werkvloer. Dat is allemaal leuk, maar in het juridische systeem gaan wij nog steeds niet met een doos tissues en traantjes en heel zielig doen onze zaak winnen. En terecht, want zo werkt de wereld gewoon niet. Maar het feit dat er dus een probleem is om te bewijzen dat iets is gebeurd, moet je natuurlijk niet gaan oplossen door de definitie te veranderen. Dat is dus wat hier wordt gesuggereerd. Dus wat ze gaan doen, is dat dwang binnen de verkrachting straks een strafverzwarende omstandigheid wordt. Dus laat ik het even uitleggen. Dus de wet seksueel misbruik, daarin is nu verkrachting opgenomen, waarin dus dreiging met geweld of dwang dus een onderdeel is van de delictsomschrijving. En dat moet je bewijzen. Dat wordt straks een strafverzwarende omstandigheid. Dus het basisdelict verkrachting gaat straks ook betekenen dat je dus dat er dus geen toestemming was voor het hebben van seks. Dus de een en de ander, je moet dus over en weer blijkbaar een soort van heel duidelijk maken dat je het wil. Dus niet eens dat je het niet wil, maar dat je het wil. Dat is natuurlijk een hele andere intentie. Dat is een heel ander gebied waar je dan in zit. Dit komt natuurlijk uit de koker weer van woke links natuurlijk, waarin de gendergelijkheid enzovoort, hè, dus de machtsverhoudingen die uit seks moeten worden gehaald, dat houdt dan dus in dat vrouwen expliciet toestemming moeten geven en dan is er gelijkheid. Want stel je voor dat er dus een soort van schemergebied zou zijn waarin je als vrouw ook niet precies weet hoe en wat en je dus een miscommunicatie zou kunnen hebben en nou ja, dat je dan misschien zelfs spijt zou kunnen hebben. Dat moet allemaal opgelost worden met deze wet. Het moet expliciet zijn, vrouwen moeten expliciet toestemming geven, officieel mannen ook andersom, maar in de praktijk niet natuurlijk. En dan pas is het safe. Dus hoe moet je dat dan in vredesnaam dan gaan doen? Dus wil je als man dus totaal risicovrij met een vrouw zijn alleen, dan zou je dus bijna een soort van contract moeten opstellen. met een datum en een tijdstip ook misschien wel. En namen eronder en handtekeningen en wat er precies wanneer is afgesproken. Ja, ik overdrijf, maar dat is eigenlijk de enige manier waarop je zeker zou kunnen zijn dat het dus consensueel is. Zeg je dat? Consensual? Is dat een Nederlands woord? Dan pas weet je het zeker. Of dan zouden er dus mensen bij moeten zijn, of dan zou je dat moeten opnemen op een bandje of zo. En een totale bizarre situatie die nooit zo zal voorkomen, hoop ik. Maar ik heb wel verhalen gehoord uit Amerika waarin ze dat soort documentjes dus hadden binnen universiteitsgebouw, studentenkamers daar, zeg maar, waar dan dat soort documenten werden gebruikt. En dan kon je dus met elkaar dus een soort contractje afsluiten. Maar goed, dat is natuurlijk niet realistisch. Maar dat is uiteindelijk wel waar dit op aanstuurt, toch? Of niet? Waarom zou je anders die wet dan maken? Want dan zou je, dan, het blijft namelijk achteraf nog steeds jouw woord tegen de ander. Toch? Hoe kun je dan toestemming bewijzen? Of dat er geen toestemming is, hoe kun je dat bewijzen? Ja, dat zal natuurlijk ook tussen de regels door dan plaatsvinden. Dat staat hier ook in dat artikel. Marijke Brouwer, jurist van het Fonds Slachtofferhulp, zegt: er wordt straks meer gekeken naar de omstandigheden. Bijvoorbeeld als een slachtoffer in een freeze-modus zit en als een soort pop de seks liet gebeuren, zegt Brouwer. In de nieuwe wet wordt bijvoorbeeld ook iets gezegd over alcohol en bewustzijn. Wanneer een slachtoffer zich niet meer expliciet kan uiten en dus niet meer kan zeggen dat hij of zij geen seks wil, dan is het ook verkrachting. Dus de afwezigheid van toestemming moet ook in de omstandigheden worden gezien. Maar ja, goed, als je de situatie met alcohol al gaat zien als afwezigheid van toestemming, dan heeft volgens mij de helft van de jongeren dus een rape date, toch? Dan kunnen we net zo goed gewoon stoppen. Begrijpen jullie? Een vrouw brengt zichzelf ook in een situatie dat ze alcohol drinkt. Dan moet je dat dus ook niet doen. En dan zal een man ook een aangeschoten vrouw niet zo snel meer benaderen, bijvoorbeeld in de discotheek. Want die denkt ook van ja, dat is straks dan een probleem. Morgenochtend of zo. Of als er straks een politieagent voor mijn deur staat. Ik doe het nu een beetje lijken alsof alle vrouwen straks naar de politie rennen. Als ze spijt hebben. Of als er inderdaad ook iets minder leuk, hè, als het minder leuk is gegaan. Dat kan natuurlijk ook gewoon zo zijn. Dat zal natuurlijk niet zo zijn. Maar het doet iets met. Het is meer vooraan. Dus de toepassing van de wet is één, maar meer vooraan, dus op maatschappijniveau, binnen de samenleving, heeft het al een hele grote uitwerking, een heel groot effect op het gedrag van jonge mensen, maar gewoon in het algemeen, op hoe mannen en vrouwen elkaar zullen gaan bejegenen, hoe dat gaat, hoe die machtsverhoudingen straks uit elkaar gaan lopen, omdat vrouwen hiermee in feite meer macht krijgen, omdat de overheid ze hiermee helpt en betuttelt en voor ze zorgt, hoeven ze zelf geen grenzen meer aan te geven. Ze kunnen in feite dreigen met juridische acties, gewoon door het feit dat die wetten bestaan. En ik denk dat dat een hele slechte ontwikkeling is, waarom ik het ook Victoriaanse tijden noem. Want dan krijg je meer preutsheid, je krijgt meer preutsheid inderdaad. Omdat je een angstcultuur creëert. Dat is denk ik het effect daarvan. En misschien is dat ook wel de intentie van de wet uiteindelijk. Dat wij mannen en vrouwen bang gaan worden voor elkaar. En niet meer buiten het zicht van overheid en instanties onze macht, hè? Dus de macht die de vrouw heeft, de macht die de man heeft, tegen elkaar uitspelen op een gezonde manier. Waar iedereen sterker van wordt. Dus dat is denk ik wat de overheid liever wil ontmoedigen. Kwetsbare vrouwen moeten we worden die bang zijn voor mannen. En mannen moeten bang zijn voor vrouwen. En de overheid ook. Dus dat is wat je ermee bereikt. Ik had een klein stukje ook daarover geschreven gisteren. wat in feite gebeurt met zo'n wet. Hoe ik hem zie in het grotere plaatje. En dan wil ik nog een paar voorbeelden geven van die gendergelijkheid die wordt nagestreefd. Ik schreef gisteren: we leven in tijden waarin waarheid en leugens een huwelijk zijn aangegaan. Bijna elke goed bedoelde wet heeft inmiddels vooral een destructieve, tegenstrijdige, ontwrichtende of gewoon ronduit onrechtvaardige uitwerking. Het recht dient steeds meer als een instrument en middel om nieuwe sociale constructen te bouwen, met minachting voor de realiteit van alle dag, voor common sense en onze individuele vrijheid. Het maakbare construct van de gendergelijkheid is er zo een. De waarheid is inderdaad dat vrouwen slachtoffer van seksueel geweld zijn, vaker dan mannen. En daar is aandacht voor in de wetgeving. En dat is goed natuurlijk, uiteraard. Ik neem aan dat jullie begrijpen dat ik daar natuurlijk voor ben. Maar de aangetrouwde leugen is dat mannen dus vooral daders zijn van geweld in brede zin. Want als gendergelijkheid nastreven het doel is van meer wetgeving op het gebied van huiselijk geweld, seksueel overschrijdend gedrag en andere vrouwonvriendelijke praktijken, dan zou er ook iets gedaan moeten worden tegen de oververtegenwoordiging van mannelijke slachtoffers van geweld, van moord, mishandeling, maar ook van suïcide en ongevallen. Want dat is toch ook heel oneerlijk dat mannen minder lang leven om die reden. Waar is de gendergelijkheid daar? Meer slachtoffers bij mannen als je het hebt over ander soort geweld. Dus blijkbaar is er toch een beetje een onderscheid. Het gaat de wetgever dus vooral om het beschermen van de vrouw in het streven naar gelijkheid. Met de gedachte dat de overheid hier een taak heeft, omdat vrouwen nog altijd kwetsbaar zouden zijn. Dat zegt ook het onderliggende verdrag van Istanbul. Dat is de basis eigenlijk geweest voor deze wet, die Vert Grapperhaus zogenaamd op zijn initiatief zou hebben voorgesteld. Dat is dus niet zo. Dat is een verplichting geweest vanuit het verdrag van Istanbul. En dit verdrag verplicht ons, als Nederland dus ook, om de machtsverhoudingen uit seks te halen. Dat staat erin. Dus het lijkt nu de beurt aan ons om dat via die nieuwe sekswet te gaan doen. Dus machtsverhoudingen uit seks halen gaat veel verder dan het opsporen en vervolgen van verkrachting. Dat gaat over de sociale constructen creëren, waarin dus veronderstelde machtsverhoudingen, dus dat mannen meer macht hebben dan vrouwen, die moeten eruit. En vrouwen worden eigenlijk gebruikt om die man dan vervolgens banger te maken en te verzwakken, zodat er meer gelijkheid is. In plaats van dat we allebei in onze kracht worden gezet en zelf verantwoordelijk worden gemaakt voor onze relaties en hoe wij met elkaar omgaan. Waarin vrouwen, we hebben het toch geleerd sinds de jaren 60, 70, 80, 90, dat wij ons mannetje moeten staan, toch? En ons niet in een situatie moeten brengen waarin we gevaar lopen. Maar goed, daar zal ik het zo nog even over hebben. Dus er is een hele woke ideologische richting natuurlijk hier aan te geven. De vrouw moet hierin eigenlijk het voordeel van de twijfel krijgen. En de man moet het bewijs eigenlijk leveren dat er dus toestemming was. Toestemming was. Oké. Oké, dus de intentie is dus inderdaad om die machtsverhoudingen daar iets aan te doen. Dat vind ik niet een taak van een wetgever. Dus ook dat hele verdrag heeft veel meer te maken met dus het construeren van een nieuwe seksuele moraal. Zo zie ik het. De seksuele moraal die eigenlijk in de achteruit is staat nu terug naar een soort conservatieve kijk op relaties, waarin de vrouw per definitie machteloos is en dus een formulier nodig heeft. En niet haar communicatieskills moet ontwikkelen tegenover een man. En zich kan beroepen op onwil of zo, of spijt of wat dan ook. Dat zijn de gevolgen dan van zo'n wet, lijkt mij. Wat ik ook bijzonder vind, is dat ze dus 25.000 agenten opleiden om hiermee om te gaan. Dat is een hele hoop tijd en energie en effort voor wat? Ik bedoel, er zijn genoeg andere problemen waar agenten bij nodig zijn, lijkt mij, op dit moment. Overlast, zware criminaliteit, drugscriminaliteit, mensenhandel, kinderhandel. Maar nee, daar gaan we niet 25.000 mensen op inzetten. We gaan in het privésfeer van mensen, gaan we 25.000 agenten opleiden om daar een soort van chocola van te maken, wat daar is gebeurd in die slaapkamer. Dit is dus 100% voortgedreven dus door dat links idealisme van een overbearing mother, een overbearing overheid, overbescherming vanuit een overheid die niet meer op kan vertrouwen dat wij zelf het met elkaar wel uit kunnen vechten of zo. Dit is ook een belangrijk punt wat ik nu wil maken. Deze wet is ook staat ook heel... het woord hypocriet niet gebruiken omdat ik er niet van hou, maar laat ik het zo zeggen. Er is een dubbele moraal, hè, bij vrouwen in deze tijd. Dus enerzijds schreeuwen we moord en brand als we niet serieus worden genomen en een man kijkt langer dan 5 seconden naar je jurkje of zo. Of ik maak een opmerking op de werkvloer. Dan is dat seksisme. Dat vinden niet alle vrouwen overigens. Maar dat is wel wat ons vanuit de media een beetje wordt aangepraat de hele tijd. Dat we daar dus heel boos over moeten zijn als we niet op de inhoud worden beoordeeld. Maar ondertussen kleden vrouwen zich gewoon nog wel op een manier waarop ze dat kunnen verwachten. Ik zeg niet dat het ver moet gaan. Ik zeg alleen dat dat zo is. En daar kun je dan nog misschien van zeggen, ja, dan moeten mannen ook gewoon hun mond houden. Oké. Als je dat heel vervelend vindt, dan moet je ze daarop aanspreken. Dan kleed je gewoon zoals je wilt en dan spreek je ze daarop aan. Maar wat er ook gebeurt, is dat er een hele industrie is nu van OnlyFans en Instagram-kanalen en weet ik wat allemaal, waarin heel veel jonge vrouwen uit de kleren gaan, daar geld mee verdienen. En er zijn miljoenen mannen die dat vervolgens dus bekijken, allemaal online, meestal in ieder geval, geloof ik, weet ik niet. En dan wordt er dus een soort dubbele moraal gehanteerd. Ik las dat 2% van alle vrouwen in Amerika een OnlyFans-account heeft. Dus enerzijds is er in de maatschappij, hè? Dus het in de etalage van onze samenleving, zeg maar, zijn wij allemaal engeltjes die allemaal moeten worden. Hè? Dus wij mogen absoluut niet seksueel bejegend worden, op wat voor manier dan ook. Maar achter de schermen is er dus een hele wereld waarin vrouwen worden geobjectiveerd en zichzelf in de uitverkoop zetten. En dat is een hele duistere kant van deze tijd en het vrouw zijn van deze tijd, denk ik, vooral als je jong bent. Het wordt gezien als een soort van bijbaantje. Maar ondertussen heeft het natuurlijk wel effect, geestelijk, spiritueel effecten. En zeker ook op mannen die dus niet meer in het echte leven aansluiting vinden bij vrouwen, maar alleen nog maar online. En dat wordt in de hand gewerkt dus door dit soort wetgeving. Dus dat is wat je krijgt. Je gaat zien dat het naar online gaat en dat gaat alleen maar groeien. Hoe meer wij aan de voorkant elkaar in feite elke miscommunicatie misgunnen. Zo zou je het kunnen zeggen. Dus dat is hoe ik het zie. Ik denk dat het beter is als het rommelig is en dat het niet dat mensen niet op basis van angst met elkaar moeten leren omgaan. Een goed voorbeeld van hoe dat aan de voorkant dus misgaat, is het bericht wat ik las over die Utrechtse studentes. Dat was het nieuws afgelopen vrijdag, las ik. Ouders van de vrouwelijke studenten die op een zogenaamde banga-lijst van de Utrechtse studentenkorps staan, gaan aangifte doen. Dat staat in een verklaring van de ouders die advocaat Ina Brouwer naar buiten heeft gebracht. Hoeveel ouders van de 30 genoemde studenten zich bij de aangifte aansluit, is nog onduidelijk. Onze dochters staan met naam, adres, telefoonnummer op de weerzinwekkende banga-lijst. Grieten presentatie jaartje 23 heet die lijst. Van leden van het Utrechtse studentenkoor die gisteren duizenden malen online is rondgestuurd. De studenten doen zelf geen aangifte, zegt Brouwer, omdat de meiden totaal niet met naam en toenaam genoemd willen worden. Volgens Brouwer zijn ze getraumatiseerd. Trauma-inflatie, jongens. Je wordt neergezet alsof je een seksueel object bent. Dat leidt tot een gevoel dat je je niet meer kunt vertonen, zegt de advocaat. De verantwoordelijke studenten vinden zo'n lijst kennelijk normaal. Ik kom uit een andere tijd, maar dit is toch wel heel erg. Ik weet niet precies wat er is rondgedeeld. Ik vind wel dat als je echt video's ronddeelt van mensen naakt of wat ook, dat is natuurlijk, dat is gewoon strafbaar ook, trouwens. Maar er wordt hier niet gesproken over strafbare feiten. Dus dat is opvallend. Dus ik denk dat het niet in het gebied van het strafrecht zit hier. Maar misschien nog wel. Ja, dat stond volgens mij wel iets over. Er wordt nog het Openbaar Ministerie had al aangekondigd te gaan onderzoeken of er strafbare feiten zijn gepleegd. Dus dat is nog helemaal niet duidelijk of dat zo is. In ieder geval niet evident duidelijk dat dat zo is. Dus, maar ondertussen worden dus wel allerlei maatregelen aangekondigd. Of althans, ze eisen dat de Universiteit Utrecht maatregelen neemt op straffen van een dwangsom en verwijdering uit de studentenhuizen. Vinden jullie het proportioneel? Is dit niet met een bazooka schieten op gewoon puberaal gedrag? En wie bepaalt wat te ver gaat eigenlijk? En waarom kunnen deze meiden niet zelf actie ondernemen? Waarom moeten hun ouders, waarom moeten papa en mama met een dure advocaat op de proppen komen om deze getraumatiseerde vrouwen in bubbeltjes plastic te wikkelen en ze klaar te stomen voor de echte wereld of zo? Ik vind het echt een teken van de tijd dat deze vrouwen zich zo weerloos opstellen en zich daar blijkbaar helemaal geen raad meer mee weten hoe dat werkt. Ik vind ook dat die jongens veel te hard hier al worden aangepakt. Waarom moeten ze verwijderen? Waarom moeten ze worden geschandpaald? Ik denk dat dat veel te ver gaat. Maar ja, dit is blijkbaar de nieuwe moraal, of eigenlijk de onvrije seksuele moraal waar we nu in zitten. Waarin iedereen dus beschermd moet worden tegen objectivering. En je krijgt gewoon een parallele wereld waarin dit natuurlijk wel gewoon gebeurt, maar waarin er niet meer over gepraat mag worden. Dat vind ik veel erger eigenlijk. Dus dan wordt het verborgen, mensen. Hè, dus maar goed, dit maakt die meisjes, meiden, wat zeg je, jonge vrouwen moet ik eigenlijk zeggen, niet meer weerbaar door je ouders het te laten oplossen. Camille Paglia, die heb ik ooit geïnterviewd in 2018, die had er ook een hele belangrijke uitspraak over. Zij is die feministe, die Amerikaanse feministe, die hier zich dus heel erg tegen verzet, tegen die coddling of young people. En ik zal een klein stukje uit dat interview met jullie delen. even kijken hoor. Sorry, ik had het al klaarstaan, maar nu ben ik het fragmentje even kwijt. Even kijken hoor. Women have to learn to think for themselves. It is now the case that women can run to a committee because I believe in the power of the individual. I don't like this strengthening of authority and oversight surveillance where people are running to an official in a business or university to complain and demand that authority figures intervene in a private matter. I want sex to be free, to be the free choice of individuals. My generation wanted to get the authorities, colleges, and parents out of sex. This meant that the individual has the responsibility to make a determination. Every moment of every day, you can determine how people are treating you. If a man does something to you that is unacceptable or that you regard as tasteless, you must deal with it. En dan zegt een citaat van haar: oh no, I feel terrible. I don't know what to do. I kept it to myself for weeks or months. What do I do now? I say to those women, This is your own fault. It is up to you to develop an ability to say, even when it is your boss, no, okay? Everyone is always testing everybody out. So it is your responsibility, and that is more important than any career advantage. Don't convey that. People will respect it. Women must decide how much they are willing to tolerate in their lives. You cannot expect to always be protected and be in a childlike position. With all these legislative and regulatory bodies in the bureaucracy of the world with pseudo-parent figures, it's infantile. That is what has happened to feminism. It used to be about empowering the individual. It is now about empowering these agencies and bureaucracies. It's Stalinist. Ik ben het hier helemaal mee eens, zoals je merkt aan mijn intonatie. Ja, en hoe meer van dit soort wetten we maken met constructies waarin het dan veilig zou, absoluut 100% veilig zou zijn, hoe minder we van dit soort eigen verantwoordelijkheid hebben en zullen krijgen ook, trouwens. En dat vind ik het gevaar daarvan. Maar goed, het past bij de tijd. Een ander voorbeeld van gendergelijkheid creëren, terwijl dat dus in de praktijk anders uitpakt, is het voorbeeld van de TU Delft, die meer vrouwelijke ruimtevaartstudenten wilde. Dat zit helemaal in die SDG, die EY-agenda, dat is verplicht. Hè? Dus dan moeten ze gendergelijkheid is een soort plicht. Dat betekent meer vrouwen in mannenstudies en zo. Maar zij zijn hier dus mee gestopt. Met die voorrangsregel op de TU Delft, omdat ze niet komen. Die vrouwen die komen dus niet. Dus wat doe je dan? Als je voorrang wil geven en ze komen niet, ja, dan stop je daar dan dus mee. Dus zelfs als we voorrang krijgen, willen vrouwen niet ruimtevaarttechniek studeren. Dus stop er dan gewoon mee. Dan heeft het toch helemaal geen zin. Wat je dan wel gaat zien is dat ze dan bijvoorbeeld, omdat het moet, hè, die gelijkheid is het doel voor. Het doel is belangrijker dan de intentie achter zo'n wet. Dus het doel is gelijkheid. Dus 50-50 op een gegeven moment. Dus wat je dan zou kunnen doen, is dat je mannen dan gaat weren. Dan krijg je misschien 50-50. Dat is waar we naartoe gaan in feite. En nu is 20% op die opleiding vrouw, staat er. En dat percentage groeit volgens de universiteit al jaren niet echt meer. Het is een bekend fenomeen. In Scandinavië is daar ook onderzoek naar gedaan. Heel goed onderzoek ook, er is ook een documentaire over, dat hoe meer gelijkheid je nastreeft, dus hoe meer mogelijkheden je eigenlijk creëert voor vrouwen om in mannenberoepen te stappen, dus door gratis kinderopvang en andere voordeeltjes en vrouwenquota en wat al niet meer, hoe meer je dat soort beleid eigenlijk creëert en uitvoert, hoe minder vrouwen eigenlijk willen en hoe meer ze juist in traditionele rollen terechtkomen weer. Dus meer thuisblijven of meer zorgtaken of meer in het onderwijs of in de medische wereld. Daar zie je dan dat vrouwen dan juist naartoe willen. Dus elke interventie vanuit de overheid leidt eigenlijk meer dus juist tot binaire keuzes. Dat is heel grappig. Wat je alles vertelt over de kracht van de werkelijkheid, hè, die kun je gewoon niet construeren. Uiteindelijk kun je dat niet construeren. Man-vrouw verschillen is voor links denk ik het moeilijkste om te bestrijden. Ze proberen het wel. Maar uiteindelijk is dat sterker dan welke, weet ik veel, marxistische literatuur dan ook. Dat is gewoon zo. Gelukkig, jongens. Hou dat vast. Goed. Dus ik wilde een kleine uitleg geven over die wet. Omdat wat we gaan zien is natuurlijk dat de meeste vrouwen in de media hier natuurlijk heel blij mee zijn en zo. En dan krijg je dat eenzijdige verhaal. Maar ik denk dat het ook vanuit vrouwen moet worden benoemd hoe schadelijk dit is. Indirect ook voor ons. Niet per se omdat we niet misschien inderdaad meer beschermd worden, maar omdat wij ook onze, de mannen, zeg maar, hiermee in feite het moeilijker maken. Daar zijn wij helemaal niet mee gebaat, bij gebaat, denk ik, uiteindelijk. Vind ik. Maar hier is het laatst nog niet over gezegd. Over deze wet, denk ik. Ik wil er misschien nog wat over schrijven ook. Het is gewoon een glijdende schaal. Dat is eigenlijk gewoon wat het is. Het is eerst was het dit, toen was het dat. En we zijn allemaal helemaal in paniek over allerlei grensoverschrijdende dingen. Maar waar we eigenlijk in paniek over zijn, is dat we niet meer weten wat wel niet mag. Volgens mij is dat het. En dan krijg je gewoon dat bepaalde mannen ergens mee weg kunnen komen, omdat ze in een machtspositie zitten. Dus dan krijg je eigenlijk weer Me Too terug in je face als een boemerang. He, dus mensen met macht en geld, die kunnen om deze nieuwe regels heen werken op een bepaalde manier. Maar Joris van de Universiteit Utrecht, die gewoon tweedejaars is en denkt even iets te zeggen over een vrouwelijke medestudente, die wordt van de universiteit getrapt met enorme gevolgen voor zijn toekomst. Joris die heeft hier dus vreselijke nadelen van, maar de CEO van weet ik veel wat voor bedrijf, die overal aan zit, niet. Ja. Daar zit natuurlijk ook heel veel in het midden. Maar goed, iedereen heeft ineens een hoop te verliezen. En voor wat? Voor wat? Alright, jongens, het is 2:00. Ik ga afronden. Misschien heb je nog een vraag of een opmerking. Oh ja, ik had nog post, inderdaad. Laat ik dat ook eens een keer noemen. Even kijken. Hoi Sietske, veel dank voor je fijne bakjes, liefst van Corine. Kijk, dat is een mooie lente sfeer. Inderdaad, dat voelen jullie altijd heel goed aan, jongens. Dag Sietske, veel plezier en succes gewenst met het voorbereiden, maken en uitzenden van je bakjes. En dan eindigt ze met een uitspraak. Where there is love, there is life. Dat lezen we ook in Corinthiërs 13, vers 13. Daar ben ik het helemaal mee eens. Ja, we kunnen het over de sekswet hebben, maar uiteindelijk, jongens, draait het allemaal om de liefde natuurlijk, hè? Want daar kunnen ze in de wet natuurlijk niet heel veel tegen inbrengen. Hè? En deze kreeg ik nog van Klaas Maas, dit boekje over Oekraïne en onze verzuurde relatie met Rusland. Van de auteur kreeg ik dit, met de complimenten van de auteur voor uw bijdrage aan een gezonde publieke opinie. Nou, ontzettend leuk om dit zo te krijgen. Ik ga dit zeker lezen. Het is van de Blauwe Tijger trouwens. Uitgever de Blauwe Tijger. Dus die gaat ook zeker op het nachtkastje. Het is ook een dun boekje. Maar een heel belangrijk onderwerp. Dus heel erg bedankt daarvoor, jongens. Jullie kunnen post sturen, hè, naar postbus 189 1200 Anton Dirk in Hilversum. Het staat hier ook onder nog, als dit te snel ging voor je. Like, deel deze uitzending. Abonneer je op het kanaal als je het nog niet hebt gedaan. En doe een donatie hieronder als je iets kunt missen, ook via het linkje. En dat wordt ook enorm gewaardeerd, dus dank daarvoor. En dan ga ik jullie volgens mij gewoon een hele fijne donderdag wensen nog, wat er nog van over is. En ik zie jullie zo snel mogelijk hier weer, al dan niet live. Bij Bakkie. En check ook nog even mijn website, thefireonline.com. Er staat een nieuwe column op gisteren. En morgen komt er volgens mij ook weer. Nee, ik moet eigenlijk niet. Weet ik nog niet zeker. Maar er komen nog meer artikelen aan. In ieder geval, dus hou dat in de gaten. En ja, dat was het voor vandaag, jongens. Hou je hoofd koel en heb het goed met elkaar. En tot gauw. Ciao.